Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Deze dienst is een dienst van voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal. Vanmiddag om 16:30 gaat dominee Kroneman voor. Zondag 30 augustus zijn de diensten om 16:50. Ik hoop in beide diensten voor te gaan. 'S Morgens is er de viering van het avondmaal. 'S Middags is er voortzetting en ook dankzegging en nabetrachting. Er zijn enkele mededelingen. We wijzen nu op de gemeentebarbecue van komende zaterdag. Om 18:00 begint dat. U kunt zich tot uiterlijk maandagmorgen opgeven bij de organisatie. Maandag 24 augustus is er om 8:00 hier in de consistorie een informatieavond over de belijdeniscatechese. Woensdag 26 augustus vergadert de kerkraad. Donderdag 27 augustus is er om 8:00 een bezinningsuur op de bediening van het avondmaal. En we wijzen op de kerkbode en het kerkelijk jaarrooster dat achterin de kerk straks beschikbaar is. Graag iedereen ook van het roosterexemplaar meenemen. Het is goed om overzicht te hebben voor komende seizoen wanneer er wat is. Ook de kerkbode, laat ik dat erbij noemen. De catechisaties staan daarin vermeld. Willen ook de ouders daar nota van nemen wat de indeling is. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u zich bij mij melden. Straks aansluitend aan deze dienst is er gelegenheid voor koffie drinken en ook onze gasten daarvoor hartelijk uitgenodigd. Voor alle genoemde data geldt deelverlente. De dienst erop veranderen, er zijn 3 collecten. De eerste is de landelijke zomerzendingscollecte ten bate van de zending van de Hersteld Hervormde Kerk. De tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 74, vers 12. Psalm 74, vers 12. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer, gij zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn koning. Psalm 74, vers 12. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. En daarna zingen wij op Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dus wij zingen op Psalm 119, vers 69 als antwoord op de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende, meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen we sommige personen in het bijzonder gedenken. Sommige mensen uit onze gemeente kunnen al langere tijd niet in de diensten komen. Zoals Teun de Bruin en mevrouw Huisman, we willen voor hen bidden. We willen danken met Oudling Kok. Hij heeft in mei een behandeling ondergaan, wellicht dat we ons dat herinneren. En hij heeft de achterliggende week de uitslag daarvan gekregen, die gelukkig verblijdend was, positief. De ingreep van een paar maanden geleden is gezegend. Komende dinsdag moet hij weer naar het ziekenhuis voor een vervolgbehandeling. Laten wij samen bidden. Heere trouwe, eeuwige God, Vader van onze Heere Jezus Christus. Wij komen tot u aan het begin van deze dienst en wij danken u voor uw goedheid, geduld, voor uw genade. Wij mogen hier zijn. U spaarde ons het leven, u geeft de gezondheid. We danken u, Heere, te meer als wij ons leven zien in het licht van uw heilige wet die wij gehoord hebben. En als u ons daarna zou oordelen, Heere, dan zou u ons kunnen veroordelen. Wij belijden dat en we zullen dat straks in de verkondiging van het woord ook horen. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Maar u spaart ons en u geeft ons hier het woord van uw heilig evangelie. En we danken u daarvoor, Heere, dat u deze verloren wereld niet aan zijn eigen verlorenheid hebt overgegeven, maar dat u uw Zoon gezonden hebt, dat allen die in hem geloven zouden worden verlost van het verderf en mogen komen tot het eeuwige leven. En zo spreekt u ook vanmorgen tot ons, Heere. U komt tot ons met woorden van redding. En u heeft niet onze ondergang, maar ons behoud en onze zaligheid op het oog. We bidden u, Heere, dat dat woord mag klinken in al zijn kracht, dat we voor dat woord zullen buigen, wat het ook zegt. Wij bidden u, Heere, dat wij met een ontvankelijk hart zullen luisteren en dat wij het woord aanvaarden zoals het tot ons spreekt. Ja, we bidden zelfs, Heere, dat als wij ons hart afsluiten, u het opent. Als wij het woord buiten willen sluiten, dat u het laat binnendringen. Als wij het woord willen laten willen weerstaan, dat u onweerstaanbaar in onze harten werkt. Heer, dat is onze hoop en onze verwachting. Dat u werkt door uw woord en door uw heilige geest. En dan bidden wij u ook om, Heere, dat wij zo uw aanwezigheid en uw kracht vanmorgen mogen ervaren. Dat wij het woord omhelzen, bijvallen. Dat wij u danken voor alles wat uw woord ons verkondigt. Ook in die dingen die tegen ons eigen denken, ons eigen willen ingaan. Maar het is een reddend woord, Heere. En daar zien we naar uit, dat wij zo het woord ontvangen en dat wij een voorbereidingsdienst mogen hebben, waarmee wij ook uit zullen zien naar volgende week. Als Jezus Christus in ons midden is, zichtbaar, tastbaar, voelbaar, proefbaar, in de tekenen van brood en wijn. Heren, we vragen u om een rustige, ongestoorde dienst, zodat wij ons kunnen concentreren op uw woord. We bidden ook dat u uw dienaar helpt om het woord uit te leggen, uit te dragen. En dat u met uw woord en uw geest in ons midden bent. We danken u, Heere, dat wij in de achterliggende vakantieperiode gespaard zijn. Velen van ons zijn op vakantie geweest, soms naar verre bestemmingen. U bracht ons weer bij elkaar. En we erkennen u in uw goedheid dat u ons al in het leven hebt gegeven. We bidden voor de kinderen die weer naar school gaan morgen. Geef dat ze uitgerust mogen zijn. Geef dat ze ook te beseffen dat het een voorrecht is om naar school te mogen gaan. We bidden voor de meesters en de juffrouws die ook weer voor hun taak staan om de kinderen te vormen, de kinderen te helpen, dingen bij te brengen. Geef, Heere, dat ook zij in hun taak opzien tot u en bidden dat zij uw instrument mogen zijn om kinderen tot Jezus te leiden. We bidden voor diegenen uit onze gemeente die met ons verbonden zijn, die meeluisteren nu of later, maar die verhinderd zijn om in ons midden te komen. Wilt u met Teun de Bruin zijn? Heer, al zo lange tijd is hij niet in de gelegenheid om in ons midden te verkeren. We bidden voor mevrouw Huisman, die oud is en voor wie het ook niet meer mogelijk is. We dragen ze aan u op, Heere. Spreek tot hen, omdat u niet op één plaats gebonden bent. Niet op de berg van Samaria, niet op de berg van Jeruzalem, niet aan de Laankerk. Maar God is een geest en die hem aanbidden moet in hem aanbidden in geest en waarheid. We dragen ze aan u op en geef dat er onderlinge verbondenheid mag zijn. We bidden, Heere, voor elkaar. Zoals we hier zijn, we brengen onze noden en zorgen mee in uw huis. Sommigen zijn bekend bij anderen, sommigen zijn onbekend. Maar u weet alle dingen. En we bidden voor elkaar, heren, dat wij ook in deze dienst een woord ontvangen dat geschikt is voor onze situatie, waarmee u tot ons persoonlijk spreekt. We bidden voor diegenen in ons midden die werkloos zijn, die werk zoeken. Wees er nabij als ook zij de economische situatie van ons land aan de lijve ondervinden. Heer, we bidden voor Oudling Kok. We danken u dat hij een verblijdende uitslag kreeg, dat de ingreep van enige tijd geleden door u gezegend is. En wees hem nabij als hij dinsdag weer naar het IJsseland ziekenhuis moet, een vervolgbehandeling ondergaat. Zegen hem, Heere, geef dat hij mag weten en rust vindt in de belijdenis, in uw hand zijn mijn tijden. Ik verlaat mij in mijn leed op u alleen, die alles weet. Gedenk hem en zijn vrouw en geef, Heere, dat zij ook in deze situatie in u zullen eindigen. Trouwe God, wees ons daarbij, hoor ons om Jezus wil. Uit genade bidden wij dit. Amen. Wij willen vanmorgen en ook als God het geeft volgende week stilstaan bij Romeinen hoofdstuk 3. En wij lezen vanaf vers 9 tot en met 22. Romeinen 3, hoofdstuk 3 vers 9 tot en met 22. En in dit gedeelte spreekt het woord van God als volgt tot ons. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvergif is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen en de weg van vrede hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods, geen ontzag voor God voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, omdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis de zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Tot zover. Laten we die laatste woorden van vers 22 als thema voor de preek nemen. Romeinen 3 vers 22, het slot. Want er is geen onderscheid. Ik las in een van de commentaren die ik heb gelezen in voorbereiding voor deze preek. Er was iemand die zei dat dit gedeelte uit Romeinen 3 de meest invloedrijke alinea uit de wereldgeschiedenis is. Dit gedeelte dat gaat over de verlossing door de Heer Jezus Christus. Maar dat betekent meteen dat er zo verschrikkelijk veel zit in dit hoofdstuk, in dit gedeelte, dat ik uiteraard niet alles zal kunnen bespreken. Maar als we dit als thema nemen, er is geen onderscheid, dan kunnen we drie dingen zien. Ten eerste, er is geen onderscheid in zondigheid. Ten tweede, er is geen onderscheid in strafwaardigheid. En ten derde, er is geen onderscheid in rechtvaardigheid. Geen onderscheid. Dat schrijven we boven de preek. Er is geen onderscheid in zondigheid. Welk mens je ook ziet, wie je ook treft op deze wereld, maar er is geen onderscheid. Er is iets wat alle mensen samen delen, hun zondigheid, onze eerste gedachte. Ten tweede, er is geen onderscheid in strafwaardigheid. Alle mensen zijn strafwaardig. En Paulus gebruikt eigenlijk nog een veel krachtiger woord. Hij zegt in vers 19 dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. Geen onderscheid in strafwaardigheid. En ten derde geen onderscheid in rechtvaardigheid. Want er is geen onderscheid. Wie ook maar gelooft, is rechtvaardig. Dus dat zijn de drie gedachten. Geen onderscheid in zondigheid, in strafwaardigheid, in rechtvaardigheid. We gaan zingen als inleiding op de verkondiging uit de psalm die Paulus citeert, onder andere psalm 14. Wij zingen het eerste en het tweede vers. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, er is geen God. Ze doven het licht der reden en maken zich door gruwelijke zeden afschuwelijk. Er is geen mens die goed op aarde doet. Vers 1 en 2 uit psalm 14. Gemeente, is de mens goed of is de mens slecht? Dat is nogal een vraag. Maar die vraag die komt vanzelf telkens weer boven als wij in deze wereld om ons heen zien wat er gebeurt. Als wij horen van die terrorist in de trein, in de Thalys. Wat een verschrikkelijke kerel, denken we. Maar wat mooi dat die militairen en die anderen hem overweldigen. Je hebt gelukkig schurken, maar ook helden in de wereld, toch? Hebben die mensen wat gemeenschappelijks? Die terrorist van de IS en die soldaten die hem overmeesterden? Is de mens goed of slecht? Wie laat er nu meer zien van wie de mens is? Die terrorist? Of die soldaten die hem overmeesterden? En als we een stap verder gaan, gemeente, wat betekent dat nu? We kunnen misschien, als we opgevoed zijn met de Bijbel, zeggen, ja, de mens is slecht, geneigd tot alle kwaad, dat heb ik altijd zo geleerd. Maar wat doe jij daarmee? Wat doe ik daarmee? Hoe zie ik mijzelf dan? Ben ik een slecht mens? Of je hebt net verkering, een leuke jongen, een leuk meisje. Is mijn vriendin slecht? Is mijn vriend slecht? Moet ik mijn kinderen zo zien? Moet ik mijn aardige vriendelijke buurman als een slecht mens zien? Er zijn nogal wat vragen die opgeroepen worden als wij dat zouden zeggen, dat de mens slecht is. Nou gemeente, probeer die vraag vast te houden. Hoe zie ik dan mezelf? Hoe zie ik mensen om me heen? Ik heb al gezegd, ik kan niet alles noemen, maar laten we dat Deo van Lente aan de orde stellen in de preek van volgende week. Wat wel duidelijk is, waar iedereen het over eens is, is dat de mens niet volmaakt is. Het spreekwoord zegt dat het beste paard wel eens struikelt. En dat hoeven wij niet te verdedigen, dat hoeven we niet uit te leggen en te betogen. Geen enkel mens is volmaakt. De beste leerling, ja, die haalt ook niet altijd een 10, die maakt ook wel eens een fout in de repetitie. De beste pianist maakt ook wel eens een foutje tijdens het concert. Ja, zo geldt dat toch ook voor de meest vriendelijke, de meest beschaafde mensen die er zijn. Die zeggen af en toe ook wel eens een lelijk woord. Ja, iedereen heeft nu eenmaal zijn beperkingen, zijn sterke kanten, maar ook zijn zwak. Niemand is volmaakt. Dat herkennen we allemaal. Maar dan komt die volgende vraag. Ja, als God dat dan weet, hè, dat niemand volmaakt is en dat iedereen wel eens af en toe een steek laat vallen. Moet God dan die onvolmaakte mensen allemaal straffen? En we zouden bijna denken, ja, dat is toch geen beginnen aan om al die miljarden, miljarden mensen te moeten straffen? Kan dat? Vroeger heb ik lesgegeven op de middelbare school nog een paar jaar. Als er één leerling is die niet oplet, ja, die kun je straf geven. Maar je kon je als leraar behoorlijk machteloos voelen als de hele klas in opstand kwam. Daar valt toch niet meer aan te beginnen. En hoe moet God dat doen met die miljarden mensen die allemaal hun gebreken en hun fouten... Moet God die allemaal straffen? Daar is toch geen begin aan? Kan God niet beter mild zijn, vriendelijk zijn, vergeven? Daar kom je toch verder mee dan door alle zonden te straffen? Is God eigenlijk een leraar die, ja, omdat hij geen 10 kan geven, dan maar een 1 geeft? Is dat als een concertbezoeker die naar een concert gaat van een beroemde pianist en die na afloop zegt, ik vond een waardeloos concert, want ik heb 1 foutje gehoord? Zou God de mensen zo behandelen, zo hard, zo wreed? Zou God al die mensen, omdat ze nu eenmaal niet volmaakt zijn, allemaal naar de hel sturen? Je zit hier vanmorgen en je zegt, ja, ik doe mijn best, meer kan ik niet. Hoe zou God mij beoordelen? Waarom is hij dan, lijkt het soms, zo hard, zo star, zo wreed, zo streng? Gemeente, dat zijn grote en verstrekkende vragen. Die we misschien niet zo makkelijk hardop stellen, maar die wel in ons hart kunnen sluimeren. Wat zegt de Bijbel daar nu werkelijk over? Onze eerste gedachte, geen onderscheid in zondigheid. Gemeente, laat ik hiermee beginnen. Paulus gaat niet betogen in dit gedeelte dat alle mensen onvolmaakt zijn. Want daar hoeft hij niemand van te overtuigen. Dat weet ieder mens. Vraag het op de straat, vraag het op de markt, vraag het in de winkel. Iedereen zal zeggen, er is geen volmaakt mens op de wereld. Iedereen heeft zijn tekorten en zijn gebreken. Dus dat is zijn punt niet. Daar gaat Paulus niet over spreken. Wat wil hij wel bewijzen en aantonen en duidelijk maken? Hij stelt de vraag, waar komt dat nu uit voort? Wat is nu de bron van onze gebreken en onze tekorten? Nou, hoe komt dat, kinderen, dat je niet altijd vriendelijk bent? Hoe komt dat dat je soms zomaar je broertje of je zusje gaat plagen? Waar komt het vandaan? Ja, zeg je ja. Gebeurt zomaar, dat komt van binnenuit. Ik kan er eigenlijk niks aan doen. Hoe komt dat dat wij niet altijd eerlijk zijn? Hoe komt het dat wij soms ronduit gemeen kunnen zijn, haat dragend, verbittering in ons hart hebben? Hoe komt het dat wij soms zo verschrikkelijk jaloers zijn? Kinderen, ja, kinderen, maar volwassenen ook. Waarom hebben wij soms leedvermaak over het verdriet van andere mensen? Waarom willen wij soms andere mensen pijn doen? Waarom bedriegen wij mensen soms? Beschadigen wij hen? Waar komt dat uit voort? Paulus zegt het in vers 9, in de tweede helft. Wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Dat is de uitdrukking die hij gebruikt. Onder de zonde. Mensen liggen klem, zeg maar. Die mensen, er drukt iets zwaars op hen, wat hen vasthoudt, waar ze niet onderuit komen. En dat is de zonde. Hij bedoelt dat er een macht is, een kracht is in het leven van mensen die hen vasthoudt, waar ze onder liggen, waar ze het van verliezen, onder de zonde. En dat maakt de mensen slecht. Niet omdat ze af en toe een foutje maken, maar dat ze doortrokken zijn van de zonde. De zonde. Een macht die hen vasthoudt. En dan gaat hij vanaf vers 10 tot en met 18 een opsomming geven van allemaal Bijbelteksten. Uit het Oude Testament uiteraard. Gelijk geschreven is. En hij reikt de ene tekst aan de andere en er komt er nog een en nog een. En het gaat maar door een opsomming. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn zij nutteloos, zinloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, hun keel is een geopend graf. Ze staan klaar zoals een graf geopend is. En de familie nadert om de doden in het graf te laten zakken. Zo is die keel van die mensen. Om die anderen te verslinden. Met hun tongen plegen zij bedrog. Er zit vergif in hun lippen. Ze vergiftigen andere mensen door wat zij zeggen. Hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Denk eens aan die terrorist. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. De weg van vrede hebben ze niet gekend. Nee, ze willen oorlog. Ze willen strijd en ruzie. Er is geen vreze God, geen ontzag voor God. Ze spotten ermee. Een lange opsomming die we in tweeën kunnen verdelen. Het eerste deel gaat over hoe wij mensen staan tegenover God. En het tweede staat, beschrijft hoe wij staan tegenover onze naasten. We hebben een afkeer van God. En we zijn geneigd tot afbraak en beschadiging van onze naasten. Ja, zeg je, maar dat geldt toch niet voor alle mensen? Dat kun je toch niet zeggen? Dat geldt voor die terrorist misschien, maar toch niet voor die militairen. Dat geldt misschien wel voor Ja, het schuim van de natie, de criminelen. Maar toch niet voor mij. Dit ben ik toch niet. Nou gemeente, die vraag is natuurlijk te verwachten. Die vraag is te verwachten. Ja, we zijn allemaal zondaren. We hebben allemaal gebreken. We hebben allemaal tekorten. We zijn onvolmaakt. Maar er is een tweedeling. Je hebt goede mensen en je hebt slechte mensen. Bij sommige mensen, ja, komt die onvolmaaktheid voort uit een andere bron dan bij die slechte mensen. Dat is eigenlijk die gedachte die we dan hebben, hè. We hebben allemaal gebreken, we hebben allemaal tekorten, maar sommige mensen, ja, die hebben een slechte bron, die hebben een verkeerd hart, die zijn breed en hard en slecht. Maar je hebt toch ook goede mensen en ja, die hebben dan dus een andere bron. Nou, dat bespreekt Paulus, gemeente, dat bespreekt Paulus in Romeinen 1, 2 en 3. Is er onderscheid? En de twee groepen, die noemt hij niet goede mensen, slechte mensen, maar die noemt hij heidenen en joden. En de heidenen zijn de slechte mensen. En de joden, dat zijn de goede mensen. En hij begint in hoofdstuk 1 met die slechte mensen, de heidenen. En hij geeft de opsomming. Je kunt het zomaar zien wat die mensen doen, wat voor levensstijl die hebben. Ja, dat is wel duidelijk. De heidenen, dat zijn de slechte mensen. En dan gaat hij in hoofdstuk 2 spreken over die goede mensen. De joden, ja, die zijn toch veel, veel beter. Dat is een apart, een afgezonderd volk. En God heeft ze gemaakt tot een licht voor de heidenen. Ze moeten de wet verspreiden in de wereld. Ze moeten een voorbeeld zijn voor andere mensen. De goede mensen. Een onderscheid, zegt Paulus. Een onderscheid. Is er een onderscheid? Kun je dat verschil maken? Tussen goede mensen en slechte mensen. Zijn er twee bronnen waar de zonde uit voortkomt? Een slechte bron, dan krijg je slechte mensen. Of een goede bron, waar het alleen maar kleinigheden zijn, tekorten. Nou gemeente, ik kan het niet uitvoerig bespreken, lees het maar na, maar in vers 9 van hoofdstuk 3 zien wij de conclusie. Paulus zegt, wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken, heidenen, dat zij allen onder de zonde zijn. Er is geen onderscheid. Het is één bron waar de zonde uit voortkomen. Ja? Dus dat leugentje van dat kleine kind van 3 jaar komt uit dezelfde bron als de moordzucht van een IS-strijder. Dezelfde bron. En het is waar, gemeente, er zijn grote zonden, er zijn kleine zonden. Ik zal niet zeggen dat alle zonden van God gelijk zijn, dat is niet zo. Er zijn wel degelijk grote zonden en kleine zonden. Maar er is maar één bron. En die bron is belangrijk. Laat ik een voorbeeld geven. Soms zijn er mensen die zien op hun hand een plekje zitten. Klein plekje. Een paar millimeter. Nou, dat is niks. Nou, toch maar naar de dokter. Dokter, er zit wat. Ja, ik heb er geen last van. Ik voel het niet, maar ik weet niet wat het is. Wilt u er eens naar kijken? Ja. We sturen het door. We sturen het op. En dan komt de uitslag. Kanker. En je ziet maar zo'n klein plekje. Maar het zit in je hele lichaam. En iemand anders die ook kanker heeft, die is zeer ernstig ziek. Daar zie je het over zijn hele lichaam. Maar het is dezelfde bron. Kijk, en wij kunnen misschien nette, keurige mensen zijn. En we zien maar een klein plekje op ons leven. Maar het is wel die kanker. Die voortvreet, zegt de Bijbel, die zonde als de kanker. Daarover spreekt Paulus, gemeente, en dan zijn mijn gebreken, uw gebreken, jouw zonden, die komen uit diezelfde verkankerde bron voort als de zonde van de grootste crimineel op aarde. Ik ook, zeg je? Ik ook, geldt dat ook voor mij? Wat dan, zegt Paulus in vers 9, zijn wij uitnemender? Zijn wij anders? Wie is die wij? Aan wie denkt hij? Nou, als u een Bijbel met kanttekeningen hebt, dan ziet u daar staan dat de kanttekeningen zeggen, wij zijn de Joden. Ik kies toch voor een andere uitleg. Ik denk dat de wij van vers 9 de christenen zijn. Omdat Paulus in vers 8 ook over wij gesproken heeft. En zeggen wij niet, wij christenen, gelijk wij gelasterd worden. Gelijk sommigen zeggen dat wij christenen zeggen. Laten ons het kwaad doen enzovoort. Dus die wij in vers 8, dat zijn de christenen. En dan is het ook logisch dat de wij in vers 9 ook de christenen zijn. Dus laten we zeggen wij kerkmensen. Maar zijn wij dan toch niet beter, uitnemender? Zijn wij niet anders? Nee, wij horen daar ook bij. Dus gemeente, dit is onze situatie. Moet ik als dominee aan u en aan jou gaan bewijzen dat je zondig bent? Nee. Het is omgekeerd. Alle mensen zijn zondig en als u en als jij vindt dat jij daar buiten valt, dan bewijs het maar. De bewijslast ligt bij u, bij jou. Je hebt de taak om duidelijk te maken dat jij niet bij alle mensen hoort. Bij de mensheid. Hoe zou je dat moeten aantonen? Nou, als je nooit gelogen hebt, als je nooit gelasterd hebt, als je nooit gevloekt hebt, als je nooit een afkeer van God hebt ervaren, als je altijd van begin van de dag tot eind van de dag God zoekt met je hele hart, als je altijd volmaakt bent, altijd lief en vriendelijk, kom dan maar langs. Dan ben je misschien de uitzondering. Maar als dat niet zo is, als je merkt dat er op een of andere manier en opeens van die zonden naar boven komen uit een zondig hart, dan moeten wij zeggen, onze eerste gedachte, geen onderscheid in zondigheid. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Dan trekken we de lijn door naar de straf, waar ik mee begonnen ben. Hoe staat God daar dan tegenover? Hè? Is er dan verschil in strafwaardigheid? Straft God misschien te zwaar? Straft hij te veel? Is hij onrechtvaardig als hij straft? Moet hij, ja, denken we dan, ja, God moet toch waar die criminelen en zo, en die mensen van het slag als Hitler, ja, die moet hij straffen. Die moet hij aanpakken. Maar de gewone burgers en de keurige mensen zoals wij, kan God het daar niet door de vingers zien? Wil je dat onderscheid, merk je wel? Wil je dat onderscheid? En dan zegt de Bijbel, er is geen onderscheid, niet in zondigheid en daarom ook niet in strafwaardigheid. Paulus zegt dat in vers 19. Wij weten dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Omdat alle mond van ieder mens gestopt wordt en dat de hele wereld, niemand uitgezonderd, voor God verdoemelijk is. Alle mond gestopt. Het zwijgen opgelegd. Ik denk dat dat op twee manieren kan. Kinderen, je kun je dat voorstellen. De eerste manier is dat jij wat wil zeggen en er komt iemand aan en die legt zijn hand op je mond. En je probeert te praten en je probeert te schreeuwen, maar die ander die grijpt je kaak en die houdt je mond dicht en je kunt niks zeggen. Dan wordt je mond gestopt. Je moet zwijgen, je zou willen spreken, maar het gaat niet. Dat is één manier waarop de mond van alle mensen gestopt zou kunnen worden. Maar er is nog een manier. Dat je niets meer wilt zeggen, dat je niet meer weet wat je zeggen moet. Je hebt misschien gelogen tegen je vader of je moeder, kinderen. En je vader en moeder zegt, waarom heb je dat gedaan? Je had het toch kunnen vragen of je wat mocht hebben. En je zegt niks meer. Want wat zou je eigenlijk moeten zeggen? He, dan is je mond eigenlijk ook gestopt. Je kunt nog wel gewoon praten, maar ja, eigenlijk ben je het wel eens met wat je vader of je moeder zegt. Ze hebben gelijk. Nou, dat zegt Paulus, gemeente, dat alle mond gestopt wordt. Alle mensen zullen eens zwijgen. Sommige mensen pas straks, voor het eerst. Andere mensen, nu al. Sommige mensen krijgen straks als het ware op de oordeelsdag die goddelijke hand op de mond gelegd. En nou je mond dicht. En nu zwijgen. Dat geldt voor alle mensen. Dat geldt voor alle atheïsten. Dat geldt ook voor alle kerkmensen. Ik moest denken in de voorbereiding aan die spreuk van Nietzsche, die filosoof uit de 19e eeuw. En Nietzsche die zei: God is dood. En er was een keer iemand die schreef dat met grote letters op de muur: God is dood. En hij schreef eronder: Nietzsche. Er was er iemand anders en die schreef er wat onder: Nietzsche is dood. God. Die man die zijn hele leven gevuld had met godslastering. En geroepen had en gebrald had: God is dood. Toen hij stierf, zei God: en nu is Nietzsche dood. En nu zal Nietzsche zwijgen. Nu wordt de hand op zijn mond gelegd. Er komt een moment dat niet meer wij God beoordelen, maar dat God ons beoordeelt. En dan gaat onze mond dicht. Dat moment komt straks. Of nu. Nu zit je hier. En ik hoop dat je hier zit en dat je zegt: ik zwijg. Ik geef het toe. Er is geen onderscheid, er is geen verschil. Ik heb het meegezongen uit Psalm 119. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En vanmorgen, gemeente, ga ik niet proberen om u en om jou te bewijzen en te overtuigen en argumenten te geven dat je je mond moet houden en dat je zwijgen moet. Maar ik zeg tegen u en ik zeg tegen jou: zou je dat nu niet doen? Zwijgen. Ik nodig je uit. Buig nou eens voor dit woord van God. Aanvaard het. En zeg: ja, zo is het. Dat geldt ook voor mij. Ik zal mijn mond houden. Ik zal zwijgen. Gemeente, dit is de langste opsomming van Bijbelteksten in het Nieuwe Testament, uit het Oude Testament. Er is geen moment waar Paulus zo uitvoerig en zo lang citeert als hier. Gelijk geschreven is: dit zegt het woord van God. Je kunt beter nu zwijgen dan dat je straks moet zwijgen. Het is beter dat nu je mond gestopt wordt dan straks. Dan zegt Paulus erachteraan: opdat de hele wereld voor God verdoemelijk zij. De hele wereld. Ja, voor een leraar kan een klas al een probleem zijn. Maar voor God is de hele wereld geen probleem, gemeente. Het loopt hem niet uit de handen. Of God één persoon moet straffen, of 8 miljard of 10 miljard, hoeveel mensen zijn er geweest in de wereldgeschiedenis, is voor God geen belemmering. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Dat woord al, hè? Verdoemelijk. Strafwaardig. Johannes krijgt een vergezicht als hij op Patmos is. Ik zag de doden, zegt hij. Klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. De hele wereld voor God verdoemelijk. Er zit iets wonderlijks in dat woord verdoemelijk, gemeente. Dat betekent dus strafwaardig. Er staat niet dat de hele wereld door God gestraft is. Er staat niet dat de hele wereld verdoemd is. Er staat verdoemelijk. En in die ruimte tussen verdoemelijk en verdoemd, tussen strafwaardig en gestraft, in die ruimte zit het evangelie. Want wij zitten hier vanmorgen, echt waar, als verdoemelijke mensen. Strafwaardige mensen die boeken gaan open. Dat moment zal komen dat God ons zal oordelen. Wanneer het is, dat weten we niet. Maar dat het moment komt, is zeker. Maar er staat gelukkig niet dat u verdoemd bent, maar verdoemelijk. Strafwaardig, inderdaad. Maar op dit moment klinkt het evangelie. En dat is onze derde gedachte. We hebben gezien, ten eerste, geen onderscheid in zondigheid. En daarom geen onderscheid in strafwaardigheid. En nu onze derde gedachte, geen onderscheid in rechtvaardigheid. En dan zegt Paulus in vers 22... Nu, vers 21 lees ik erbij, maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Prachtig, hè? Geen onderscheid. Allen die geloven zijn rechtvaardig. In de juiste verhouding ten opzichte van God. Dat betekent dat woord rechtvaardig. Dat het weer recht is, zuiver, goed tussen God en mij. Geen onderscheid. Of je nu Jood bent, of dat je Griek bent, of dat je oud bent, of dat je jong bent, kinderen. Of je man bent, of dat je vrouw bent. Of je een keurige kerkganger bent, of een minder keurige kerkganger. Of je een strafblad hebt of niet. Of je de militair bent, of die IS-strijder. Maar er is geen onderscheid tot allen en over allen die geloven. Voor die mensen is er de bevrijding van dat verschrikkelijke oordeel. Die zijn wel strafwaardig, maar die worden niet gestraft. Die zijn wel verdoemelijk, maar die worden nooit verdoemd. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die mensen die hebben hun zondigheid, die zijn onder de zonde, maar die worden daarvan verlost. Romeinen 6 vers 14, je bent niet meer onder de wet, je bent onder de genade. Paulus zegt daar natuurlijk veel meer over en gelukkig hebben we nog twee diensten waar we er verder bij stil kunnen staan. Maar zijn punt is, hoop ik, gemeente, zijn punt is helder. Geen onderscheid, ook hier niet in. Geen onderscheid. En onze kanttekeningen zeggen erbij, dat vind ik dan wel weer heel mooi. Als zij maar geloven. Als ze maar geloven. Ja. Als je maar gelooft, dan ben je bevrijd. Als ik mijn vertrouwen maar stel op de Heer Jezus. Als ik maar schuil achter hem. Dan is er geen onderscheid, wie je ook bent. Zo eenvoudig is dat. Het is niet ingewikkeld. De evangelie is niet moeilijk. Het is eenvoudig. Geen onderscheid in zondigheid. Geen onderscheid in strafwaardigheid. Geen onderscheid in rechtvaardigheid. Als zij maar geloven. Als je dat maar aanvaardt. Als je daar maar schuilt. En voor die eenvoud gemeente heeft de Heer ons zijn heilig avondmaal gegeven. Het is dus zo eenvoudig. We zitten volgende week zondag allemaal door elkaar. We gaan niet zeggen, die mensen mogen wel komen aan de eerste tafel en dan hebben we de tweede tafel. Dat is wat beter of wat minder of zo. Het is allemaal door elkaar. Er is geen onderscheid. Als zij maar geloven. En als ik daar kom, zegt ons formulier, dan beleid ik dat ik midden in de dood lig. En daarom het leven zoek in de Heere Jezus Christus. En daarom komen wij tot het avondmaal om de Heere Jezus Christus zelf daar te ontvangen. En zeker te zijn van die heerlijke bevrijding. Laat ik dit er wel bij zeggen, gemeente. Hopelijk ten overvloede, maar misschien ook weer niet. Als zij maar geloven. De Bijbel zegt niet, als je maar tot zwijgen gebracht bent, als je mond maar gestopt is, dan is het goed. Kijk, dat doen we soms wel met kleine kinderen. Dan zeggen we tegen een kind, als je sorry zegt, als je excuus aanbiedt, dan is het weer goed. Maar dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt niet, als jij je mond maar houdt, dan is het dan goed. Nee, als zij maar geloven. Het is waar, gemeente. Onze mond wordt gestopt. Wij stemmen het in als het goed is. Met wat de Bijbel zegt over onze situatie. Maar dat geloof alleen, dat geeft de redding en dat geeft de bevrijding. Niet het feit dat je mond gestopt is. Niet dat je tot zwijgen gebracht wordt. Maar het geloof in de Heer Jezus Christus. En zo mogen wij komen. Tot Hem. En dat geldt voor allen. En ik spreek uiteraard tot de belijdende leden. Als we dan nog wegblijven bij het avondmaal. Blijven we weg bij de Heer Jezus. Want het avondmaal is de Heer Jezus. Daar is Hij zelf aanwezig. Dan geeft Hij zichzelf. Zouden we daar wegblijven, dan blijven we weg bij de redding. Dan blijven we weg bij de redder. Ja, zeg je, maar heb ik wel genoeg zondekennis? Heb ik wel genoeg geloof? Heb ik wel genoeg berouw? Ben ik niet te goed? Of ben ik niet te slecht? Maar er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. Al die vragen schuift aan de kant. Er is geen onderscheid. Misschien heb je genoeg. Misschien heb je te weinig. Misschien heb je te veel. Maar het telt niet mee. Er is geen onderscheid. Tot allen en over allen. Wie geloven. Dat is onze vrijmoedigheid. Dat is ons behoud. Dat is onze rust. Laten we het in de komende week niet zoeken. In al die vragen. Om toch weer onderscheidingjes aan te brengen. Waar zit ik? Hoor ik bij die groep? Of hoor ik in die categorie? Of misschien daarbij? Of sta ik hier? Geen onderscheid. Als zij maar geloven. En allen die geloven. Zijn rechtvaardig voor God. Allen die geloven. Zijn rechtvaardig voor God. Allen die geloven. Allemaal, ook u, ook jij. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, ben je rechtvaardig voor God. Waarom? Want er is geen onderscheid. Amen. Wij zingen ervan uit Psalm 130. Het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dus wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130 vers 2. Laten wij samen het eerste gedeelte lezen uit het avondmaalsformulier. Wij lezen het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doeleinde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, ik lees de zin iets anders, ik begin halverwege. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft, zo bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekende geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Eveneens of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de navolgende aanstootgevende zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hen verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, die engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaars en al degenen die een aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in ons bevinden, als dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen en zou ons deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten we samen danken en bidden. O Heere God, als wij eens een ogenblik deze wereld konden zien zoals u haar ziet. Als wij eens een ogenblik onszelf kunnen zien zoals u ons ziet. We zouden onmiddellijk het gedeelte bijvallen dat wij lazen. Wij zouden onmiddellijk zwijgen, onze mond zou zijn gestopt. We zouden herkennen dat de hele wereld, dat wij, dat ik, voor God strafwaardig is en verdoemelijk. Heere, u hebt het tegen ons gezegd, u hebt het tot ons gesproken. Laat dat voor ons genoeg zijn, om u niet te weerspreken, maar toe te stemmen en bij te vallen, wat uw woord over ons zegt, want er is geen onderscheid. En we bidden, Heere, dat wij allen dat woord mogen erkennen, maar dan ook het hele woord. Er is geen onderscheid tot allen en over allen die geloven. Rechtvaardig voor God, hersteld, bevrijd van de macht der zonde, bevrijd van de straf. Wij danken u, Heere, dat u zo traag tot toorn bent, de gane vergevend. Dat u, zegt uw woord, het oordeel uitstelt, omdat alle mensen zalig zouden worden. We bidden dat het de uitwerking mag zijn ook van deze preek, van dit samen zijn. Dat wij voor het eerst of opnieuw geloven in de Heere Jezus Christus. Achter hem ons verschuilen. In hem onze vreugde en vrede en blijdschap vinden. Laat het woord van vanmorgen mee mogen gaan in deze week van voorbereiding. En geef dat wij volgende week, Heere, een gezegend samen zijn mogen hebben. Onder uw evangelie. Dat hoorbaar en zichtbaar in ons midden mag zijn. Heb dank voor wat u gegeven hebt. Geef ons een goede zondag. Gedenk onze broeder die vanmiddag het woord mag bedienen. Wij bidden en danken u dit. In Jezus' naam. Amen. We zingen Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij in zonde zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.